Nou, goedenavond.
Ja, sorry, ik moet even lachen. Die mooie let, die gaat zo omroepen.
Ja, en ik kan wel wat opstaan, hè? Of niet? Ja. Ik ga hem heel iets later doen, want... Ja, hoe kunnen wij overwinnaars zijn? He, we hebben het gehad over geloofszekerheid, eerste avond. Geest, ziel en lichaam, tweede avond. We hebben het erover gehad. Wie is de Heer Jezus? Wie is de Heilige Geest? Wie is onze tegenstander? We hebben allerlei verschillende avonden gehad. En vandaag is het, hoe kunnen wij overwinning halen? En dat is natuurlijk vooral in de strijd waar we iedere dag in zitten. Dat is niet heel makkelijk. En... ik wil beginnen met een paar versen te lezen uit Johannes 14. En ik wil vandaag proberen ons mee te nemen. Ik denk dat het een heel andere avond zal zijn dan de meesten verwachten, zeg maar. Ik wil ons proberen mee te nemen een level hoger. Nou, nu snap je daar niks van, maar ik hoop dat je aan het einde van de avond daar iets van gaat pakken. Want strijd is bij ons vaak dat wij strijden en strijden en strijden. Maar als we het een level hoger gaan doen, dan laten wij strijden. En dan hoeven we zelf die strijd niet allemaal aan te gaan. Johannes 14. Ik wist gisteravond nog niet precies waar ik het vandaag over wilde hebben. Wel het thema, maar niet hoe of uit welk bijbelgedeelte. En we waren gisteravond visite en toen kreeg ik een vraag. Ellen was bij ons op visite met Marco en de boys. En toen kreeg ik een vraag van haar, nou ja, en daar ging ik maar op antwoorden. En toen zegt ze van, joh, eigenlijk moet je hier een keer over spreken. En ik gebruik die vraag eigenlijk een beetje als een inleiding, Ellen. Dus, de Heer Jezus zegt het, of hier is het volgende, Johannes 14 vanaf vers 1. Laat uw hart niet in beroering raken, dat is wat de Heer Jezus zegt. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen. Omdat ook u zult zijn waar ik ben. Dit zegt hij natuurlijk ook tegen ons, hè? Hij gaat heen en als wij de Heer Jezus kennen als onze Heer, Redder en Heiland, dan is hij nu in de hemel en is hij een plaats aan het voorbereiden. En hij zegt, maak je geen zorgen, laat je hart niet in beroering raken, want er is plek genoeg op die plaats. En dan gaat het verder, en waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Dan zegt Thomas tegen hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? En Jezus zegt tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Waar het mij vooral nu om gaat met deze inleiding, dat is dat de Heer Jezus dus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik weet dat heel veel mensen worstelen in deze tijd waarin wij leven met geestelijke strijd. Met depressies, met bindingen, met verslavingen, met van alles en nog wat. En het leven is niet heel makkelijk. En ik krijg ook vaak mensen, nadat ik ergens gesproken heb, hier of ergens anders of zo, dat maakt niks uit. Altijd komen daar mensen en zij zeggen, ik worstel met dat. En wil je voor mij bidden, want ik wil vrij zijn. Ja, tuurlijk wil ik voor mensen bidden. Maar ik geloof dat 80% van de mensen vrijkomen als zij gaan leven wat hier staat. En de Heer Jezus zegt, ik ben de weg. Hij is de weg om tot de Vader te komen, om in de hemel te komen. Hij zegt, en ik ben de waarheid. En ik ben het leven. En ik geloof dat mensen vrij gaan worden en werkelijk gaan leven als zij in zijn waarheid gaan leven. Ik zeg je duidelijk, in zijn waarheid. Niet in jou of mijn waarheidje, maar in de waarheid van hem. De waarheid van de Bijbel. Ik ga nou een stapje verder. Waarom kwam ik bij deze vraag? Omdat wij het op een gegeven moment over hadden. Er heel veel mensen zijn, er zijn heel veel christenen. Zij leven en zij zeggen, ik voel niet dat vervulde leven. Ik voel niet dat ik vol ben van de geest. Of ik heb dat leven niet. En misschien zit er hier ook wel iemand die dat herkent. Of misschien herkent iedereen dat. Dat ze denken, dat je gewoon bent en dat je denkt van, ik ervaar gewoon niet werkelijk dat leven met Jezus. Hè? Ik ben niet die overvloeiende, overstromende beker. Ik ben niet vol vuur en passie. Ik ben niet dat er stromen van levend water uit mijn binnenste komen. Ik voel me niet vol van de geest. Dat kan. Nou, daar hadden wij het gisteravond ook een momentje over. En heel vaak wordt er dan komen ook mensen die vragen van, wil je daarvoor bidden? En je ziet ook in enorm veel diensten. Dan wordt er gewoon een oproep gedaan aan het einde van een dienst. En dan zeggen ze, wil jij vol van de geest zijn? Kom naar voren en dan bid ik voor jou. En ik heb het meerdere keren gezien en meerdere keren ook gelet. En ik veroordeel niks. Iedereen moet zelf weten wat hij doet. Maar ik geloof niet dat een mens daar vol van wordt van de geest. Dat we op die manier ervoor gaan bidden. Want ik heb het al heel vaak gezien. Ik heb eens gezien dat een hele gemeente naar voren kwam. En iedereen liet zich de handen opleggen. En met iedereen werd gebeden. Word vervuld met de geest. Volgende, word vervuld met de geest. Volgende, word vervuld met de geest. Die mensen hebben een goede zondag vaak. Want hun gevoel is hier goed aangeraakt. Ze hebben een goed gevoel. Maar ik kom ze 2 dagen later tegen. En ik zie niet dat er wel iets veranderd is in hun leven. Maar als ik in Handelingen onderzoek. En als daar mensen vervuld werden met de geest. Dan gingen zij weg. En dan liepen zij langs mensen die werden genezen. Dan legden zij handen op mensen, noem maar op. En lammen gingen staan. En blinden gingen zien. En eigenlijk als wij dus vervuld met de geest zullen zijn. Zal dat dus ook moeten gebeuren. Snap wat ik bedoel? Dus ik geloof dat enorm vaak, dat hier ook echt iets scheef zit, zeg maar. En ik zeg dus niet dat het niet goed is om voor iemand te bidden om vervulling van de geest. Maar we kunnen voor iemand bidden. Kijk, ik kan moe en mat zijn. Gesproken heb hier, morgen daar, overmorgen daar. Dat ik zeg, broeders, ga naast mij staan. Ik heb het vuur van de hemel weer nodig. Dat is wat anders. Snap je? Dat is wat anders. Dan leef ik met de Heer in zijn waarheid, maar ik ben moe en afgemat. En dan kunnen we bidden vervullen met de geest. Dat hij weer de power heeft, zeg maar. Maar als wij gewoon ons leven maar leven. En we komen die zondag in de dienst. En iedereen komt naar voren. En ik leg iedereen de handen bij wijze van spreken op. Als het dan werkelijk zo zou werken. Zou toch eigenlijk woensdag de kranten vol moeten staan. Wat hier overal gebeurt, of niet? Of zit ik mis? Nou, ik vind het een belangrijk punt. Omdat ik geloof dat het met depressiviteit. Met andere dingen allemaal zo werkt. Er komen heel veel mensen hier die zijn depressief. En dan bidden ze en vragen ze, Richard, wil je met mij bidden? Straf die boze weg, iedere binding moet verbroken worden. Of ze zeggen, ik heb het zelf al 1000 keer gedaan. Of mijn man heeft al voor mij gebeden, maar bij mij verandert er niks. Wil jij voor mij bidden? Maar het punt is namelijk dit. Wij moeten leren in de waarheid van God te gaan leven. Wat zijn waarheid is. Als wij in zijn waarheid gaan leven, dan worden wij vrij, zegt de Bijbel. Nou, dit is een beetje om het op te starten. Ik heb hier een opstaan, zeg maar. Kijk, de Bijbel zegt, de Heer Jezus, hij is het woord, hij is het leven, hij is het licht van de wereld, of niet? Nou, daar hebben we een geweldig mooi lied. Er wordt vaak in de dienst gezongen. En er staat, licht van de wereld, u scheen in mijn duisternis. Dit lied kennen we denk ik wel, hè? Nu mag ik zien wie u bent. Liefde die maakt dat ik u wil kennen, Heer. Bij u wil ik zijn elk moment. Maar dan gaat het me hier om. Licht van de wereld. Dus eigenlijk zwingen wij hier. Heere Jezus. Licht van de wereld. U scheen in mijn duisternis. Als wij werkelijk vrij willen zijn en vol van de geest willen zijn. Dan begint de vraag al met. Mag de Heer Jezus werkelijk met zijn licht schijnen in jouw duisternis? Daar begint de vraag al. Zijn wij open voor hem? Zijn wij eerlijk? Mag hij eerlijk ons hart, onze gedachten, ons alles en nog wat beoordelen, zoals hij het wil, in het licht van de Bijbel? Als hij dat mag, dan zingen we hier iets wat klopt. Want er staat, licht van de wereld, u scheen in mijn duisternis. En als hij in onze duisternis gaat schijnen, dan staat er, nu mag ik zien wie u bent. En daar gaat het om. Dat wij ons gezichtsveld gaan veranderen. En niet naar onszelf kijken, maar gaan kijken wie Jezus is. En mag hij met zijn licht in ons schijnen. Hij is de weg om tot God te komen. Hij is de waarheid en hij is het leven. Maar werkelijk het leven, hij heeft ons voorbereid. Hè? Hij zegt, ik heb voor jullie voorbereid een land van melk en honing. Een land van overvloed. Ik heb het beste met jullie voor. Maar hoe zijn onze levens? Ik bedoel, als mensen ons zien. Zeggen ze dan direct, dat moet wel een christen zijn. Want die man heeft zo rust en vrede en zo vol van alles. Dat moet wel een christen zijn. Of zien wij er gewoon uit alsof de rest van de wereld. Snap wat ik bedoel? Nou, het begint met, die waarheid. Wij moeten dus bereid zijn, open te zijn, dat Hij met zijn licht in ons mag schijnen. En dat Hij zijn waarheid in ons laat zien. En dat wij naar die waarheid gaan handelen, als zijn licht in ons schijnt, als het licht in het donker schijnt, wat gebeurt er dan met de duisternis? Die gaan weg. Dan gaat de duisternis weg. Nou, en daar gaan wij zicht krijgen op Jezus. Ik heb hierbij staan. Nou, dat heb ik al gevraagd. Mag Hij ook schijnen in mijn duisternis? In jouw duisternis? Hè? Vraag jezelf af. Mag Hij werkelijk zijn licht in jou laten schijnen? En als die dan wat aanwijst, waar je weet, hey, dat hoort niet bij de waarheid, bij het leven met Hem, ben je dan bereid om het op te ruimen? Dan heb ik te staan, als wij Jezus hebben aangenomen, dan hebben wij zijn persoon aangenomen. En die dus eigenlijk is dit het verhaal. Wij bieden hier vanaf de preekstoel, zeg maar, de Heer Jezus aan. Kom tot Jezus. Hè? Zet je vertrouwen op Hem, geloof in Hem. Ontvang Hem en ontvang een nieuw leven. Nou, wat gebeurt er vaak? Wij ontvangen Hem, wij ontvangen het nieuwe leven. En dan komt de persoon, de Heer Jezus, bij ons binnen. En die komt binnen en dan moet er iets gebeuren in ons. Dan zegt de Bijbel, dan moet ik van de troon af en dan moet de Heer Jezus op de troon komen. Ik eraf, Hij erop. Ik kan je vanaf deze kant verzekeren dat dat een strijd is. En niet altijd makkelijk is. Maar de Bijbel zegt het. Hij moet groter worden en ik moet kleiner worden. Nou, dat is wat er moet gebeuren in ons. Nou, dan ga ik verder naar 2 Korinthe 5 vanaf vers 17. Die hebben we gisteren ook gehad. En die gaan we nu iets dieper. Korinthe 5 vers 17, daar staat: daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Daarom, als iemand in Christus is. Nou, de Bijbel zegt, hè, en in de vorige studies ook over gaat, op het moment dat wij tot geloof komen, worden wij in Christus geplaatst en Hij in ons. En Hij maakt onze geest met Hem levend, of niet? En de Heilige Geest komt in ons wonen. Nou, dan is nu de vraag. Wat betekent Christus? Wat betekent de naam Christus? Daarom als iemand in Christus is. Christus betekent Messias gezalfde. Messias gezalfde. Hier staat niet Jezus, wie in Jezus is. Hier staat, ik vind het zo machtig hè. Hier staat wie in Christus is. Dus wie in de gezalfde is. Nou, iemand die gezalfd was in de Bijbel, wat was die? Die was gezalfd met de Heilige Geest. Die was vol van de Heilige Geest, of niet? Iemand die gezalfd was in de Bijbel, die was gezalfd met de Geest. De Geest was op hem. Nou, dan staat hier, daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Nou, ik ga eerst vanaf de kant van God. Als wij de Heer Jezus hem aanvaarden, hebben ontvangen in ons leven, dan zijn wij een nieuwe schepping geworden, zegt de Bijbel. En het oude is voorbij gegaan. God ziet mij nooit meer aan als die oude Richard, maar altijd als de nieuwe, wie ik ben geworden, in Christus, of niet? Dit pakken wij, hè? Hier is de Bijbel helder over. Nou, dan vanuit onze kant, dan komt er wat anders. Ja? Als wij een leven willen leven wat Jezus leefde, ja, dan staat hier, daarom, als iemand in Christus is, dus in de gezalfde, is hij een nieuwe schepping. Dus als ik vandaag leef, en ik leef voor mezelf, dan ben ik niet in Christus, en op dat moment leef ik niet als een nieuwe schepping, of niet? Maar als ik vandaag mijn leven laat leiden, door de Heilige Geest, door de gezalfde, ja, dan staat hier, daarom als iemand in Christus is, daarom als iemand zich laat leiden door de Heilige Geest, is hij een nieuwe schepping of niet? Dus vanuit God zijn we altijd die nieuwe schepping, maar wij leven dus heel vaak en wij ervaren er niks van in ons leven. Wij ervaren er niks van. Wij leven maar en we doen allemaal eigen besluiten. En 8 van de 10 besluiten wat we doen, zijn op ons gevoel en emotie gebaseerd. En wat wij van alles vinden. En niet geleid door de geest. Maar hier staat, daarom als iemand in Christus, daarom als iemand zijn leven laat leiden door de geest, is hij een nieuwe schepping. Dan leef je uit die nieuwe schepping. En dit moeten wij leren. Ons leven moet worden geleid door de Heilige Geest. Werkelijk door de Heilige Geest. En dat is in de waarheid wandelen van wat de Bijbel zegt. Het oude is voorbij gegaan. Je ziet ook hoe belangrijk Paulus dat vindt. Paulus zegt dus, daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. En dan zegt hij, zie, alles is nieuw geworden. Zie je dat? Hoe belangrijk dat vindt. Hij zegt in die Corinthiërs, zij snapten er ook niks van. Zij voelden het niet aan de power van de geest. Niet, er gebeuren geen tekenen en wonderen op dat moment. En hij zegt, jongens, jullie zijn compleet nog in je oude leven te leven. Je leeft volledig uit je oude ik. Je doet alles wat je zelf denkt, wat goed is, wat jouw gevoel is, wat jouw emotie is. Ja? En daarom noemt hij je Christus, niet in Jezus, niet in Jezus. Je bent in Christus, in de gezalfde. Je moet je laten leiden door de Heilige Geest. En als je dat doet, dan ben je een nieuwe schepping. Dan leef je als een nieuwe schepping. En dan zegt hij, zie, al het oude is voorbij gegaan. Het is weg. Het is er niet meer. Dus wat moet er gebeuren? Ons denken moet compleet nieuw worden. Ons oude ik is dood. Zondag is hier een doopdienst. En dan gaan mensen erin. Onder water. Ze laten een oude ik achter. Die is dood. En ze gaan opstaan in een nieuw leven. Dat is de doop. Knalhelder is de Bijbel. Knalhelder is de Bijbel. Ik vind het zo'n machtige mooie tekst. Hè? Paulus worstelde me precies hetzelfde waar wij mee worstelden. De Corinthiërs, die leefden allemaal voor zichzelf. En ze hadden helemaal niet door dat ze zich moesten laten leiden door de geest. Ze hadden dat helemaal niet door. Ik ga even iets verder kijken. Als wij... Even kijken, hoe doe ik dit? Als wij... Ik moet een punt helder hebben. Heel veel mensen, zeg maar... Kijk, laat ik het anders zeggen. Ik geloof ook niet in al die stempeltjes die mensen krijgen in deze wereld. Die is autist. Die is narcist. Die is... Snap je? En zo kunnen we doorgaan. En... Want als wij wedergeboren zijn, zegt de Bijbel, dan is ons oude ik dood en ben ik in een nieuwe schepping opgestaan. En alles is nieuw geworden, zegt de Bijbel, of niet? Dus in principe, als wij in de waarheid van de Bijbel staan, is het er niet. Kan het er niet zijn. Kan autisme er niet zijn. Weet je wat een groot probleem van autisme vind? En hier mag iedereen van vinden wat hij vindt. Dit is hoe ik het zie. Maar ik krijg altijd na de tijd commentaar op dit soort opmerkingen, zeg maar. Maar ik kan het niet anders gewoon zien, zeg maar. Ik merk dat ik mensen bij mij aan tafel krijg die 10 jaar ergens mee geworsteld hebben. Nooit hebben geleerd, omdat er nooit onderwezen is, dus geen verwijt. Maar nooit hebben geleerd om te gaan leven uit een nieuwe identiteit. En zich laten leiden door de geest en niet meer in de leugens van ons gevoel te geloven. Maar in de waarheid van de Bijbel te geloven. Hebben ze bijvoorbeeld 10 jaar lang geworsteld, komen ze eindelijk bij een psychiater, die doet 6 weken onderzoek en die zegt, ja, jij bent een autist. En wat doen de mensen? Ze pakken de stempel aan, gaan naar huis en ze zeggen, nou, eindelijk kan ik het een plekje geven. Dus wat doen ze? Eigenlijk accepteren zij dat zij iets of iemand zijn uit een oude ik wie dood is. En als jij dat accepteert, dan ga je er nooit vrij van worden. Kan ik je een briefje geven? Als jij accepteert, ja, ik ben gewoon een autist, dan ga je er nooit vrij van worden. Maar mijn Bijbel zegt, bij God is de helft wat je denkt mogelijk. Of zegt mijn Bijbel wat anders. Mijn Bijbel zegt, bij God zijn alle dingen mogelijk. En zie, ik heb alles gedragen, niet de helft. Ik heb alles gedragen en alles is nieuw geworden. Maar wij moeten daar leren in te gaan staan. Ik denk dat er mega veel stempels gewoon bindingen zijn en meer niet. Dat geloof ik echt. Mag je echt anders overdenken? Maar dat geloof ik echt. Maar als wij die stempel ontvangen en daar een compromis mee het accepteren, hebben we het verloren. En dat is wat die boze wil. Dan hebben we het verloren. Wat staat er nog meer als wij dit goed bekijken? Als wij kijken, wij zijn hier op de wereld. En voordat wij tot geloof waren gekomen, horen wij bij de wereld, zegt de Bijbel. Wij horen bij de wereld, wij deden de dingen van de wereld en wij waren van de wereld. Wat zegt de Bijbel na onze wedergeboorte? Wij zijn overgegaan naar het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Of niet? Naar een nieuw koninkrijk. Naar iets heel iets anders dan deze aarde. Naar iets bovennatuurlijks. We zijn overgegaan naar het koninkrijk van God. En we zijn kinderen van God. En waar is hier Jezus? Hij is het hoofd van het lichaam. Dat is de gemeente, dat zijn wij die geloven. Wij zijn het lichaam van Christus. Wij zijn de kerk hier op aarde. En hij is het hoofd. En waar zit het hoofd? Die zit in de hemel. Dus wat is onze plek? Onze plek is in de hemel. Onze plek is niet meer hier op aarde. Maar wij leven allemaal, vaak uit onze gevoel en emotie, niet geleid door de geest, alsof wij mensen van de aarde zijn, of niet? Als ik hier nu bijvoorbeeld Goliath tegenover mij krijg. Ik ben ook wel groot, maar Goliath, die wint het ruim, denk ik. En ik sta zo tegenover hem, hier op dezelfde aarde, op dezelfde grond, en ik kijk naar hem. Dan kan hij wel heel groot zijn. En in mijn denken kan hij nog veel groter worden, of niet? Maar als ik weet wie ik ben in Jezus en dat ik een hemelburger ben en dat daar mijn positie is. En dat in hem alle macht en kracht en heel hemel en aarde, wat er maar is, aan hem onderdanig is. En ik weet, dat is ook in mij. En ik kijk vanuit die plek helemaal daar naar de aarde. Dan moet ik gewoon zoeken, even kijken, waar staat die Goliath ergens tussen de rest? Oh, daar heb je Goliathje. Wegwezen Goliath. Ja, maar je kan erom lachen, hè. Maar dit moet nieuw worden in ons denken als wij een overwinningsleven willen gaan leven. Echt, die Satan is niks, tenzij wij hem macht geven. Zo is het gewoon. Satan is niks, tenzij wij hem macht in ons leven geven. En wanneer heeft hij geen macht? Als wij in het licht wandelen, dan zijn wij dus in het licht en in het licht is geen duisternis. Dus als wij in het licht, als wij in de waarheid van de Bijbel wandelen, in zijn licht wandel, is er nooit geen duisternis. En dan kan er nooit geen vat ingegeven krijgen. We gaan kijken hoe de Heer Jezus, hoe hij zelf, hoe hij hier op aarde rondliep. Wat is een discipel? Wat is een discipel?
Leerling,
volgeling. In ieder geval iemand die wedergeboren is, of niet? En die ergens in de lijn huppelt achter Jezus aan, of niet? En waar God een roeping op heeft gelegd, ga heen. Mijn discipelen, hè? Vertel iedereen het evangelie, of niet? Dus eigenlijk denk ik dat wij ons allemaal daaronder kunnen scharen, of niet? Onder een discipel te zijn, hè? Nou. Wat ik heel belangrijk vind, als discipel, wil ik mijn meerdere discipelen meegeven, dat wij ons geloof moeten activeren. Dat God een oneindig grote God is. En dat bij hem dus alle dingen mogelijk zijn. Dat moeten wij activeren. Wij moeten geloven dat onze God een God van doorbraken is. Doorbraak na doorbraak. Als God vandaag kiest om die box te gebruiken om heel Twenterand tot bekering te laten komen, dan is het vanavond voor 12 voor iedereen tot bekering. God is een God van doorbraken. Maar wanneer wordt het pas actief in ons? Als wij geloven wat hij zegt, of niet? Alles werkt in het koninkrijk van God alleen maar door geloof. Alles functioneert door geloof. Wij moeten ons geloof activeren. Nou, als ik dan kijk, hoe kunnen wij geloven? Wij moeten de Bijbel dus gaan lezen. En wij moeten de Bijbel gaan lezen. En ik weet heel veel mensen hebben een hekel aan moeten. Maar als wij een discipel van de Heer zijn, dan moeten wij de Bijbel lezen. En, wat lach je, Gerrit? Ik krijg vaak te horen, ik moet niks meer. Maar we moeten de Bijbel lezen. En ik denk dat we moeten gaan leren leven als wij een discipel zijn. Dan moeten we gaan lezen, onderzoekend. Van Heer, wat wilt u mij leren? Heer, wat wilt u mij leren? En dat doen we niet alleen, daar hebben we de Heilige Geest bij nodig. Dan zeggen wij, Heilige Geest, ik ga nu het woord in en laat mij zien wat u mij wilt leren vandaag. Dus wij moeten een houding hebben van wij willen leren. En wat hij ons daar laat zien, daar gaan we naar handelen. En zal ons leven anders worden. Dus we kunnen gewoon zo de Bijbel doorlezen. Ja, dan hebben we de Bijbel wel gelezen. Maar we kunnen hem ook lezen. Wat heeft dit tot mij te zeggen? Hé, er staat een belofte. Wat houdt die belofte in? Snap je? Dan gaan we op een andere manier de Bijbel lezen. Kijk, je hebt ook genoeg mensen die zeggen, ja, ik geloof wel in God. Ik geloof wel in God. Maar je kan ook zeggen, ik geloof in God. Dat alles wat hij zegt, dat hij dat waar maakt in mijn leven. Dat is een ander geloof. Dat is een ander dimensie, ander niveau geloof. Dat is iemand die een discipel is. En die wat verlangen de Heer wil leren kennen. En vanuit dat geloof wil leven. Daar zit een groot verschil in. Dus ik kan zeggen, ja, ik geloof het wel. Ja, dat geloof ik ook wel. Maar als het erop aankomt en er is echt iemand ziek en er moet voor gebeden worden, noem maar op. Ja, nou ja, ja, het is wel een hele lastige bid jij maar, zeg maar. Nou, dan heb je er waarschijnlijk geen geloof voor. Maar je hebt ook mensen die zeggen gewoon, ik bid daarvoor, want mijn Bijbel die zegt, als de Heer het wil, zal die straks opstaan en genezen weggaan. En ik geloof dat, niet omdat ik zo goed ben, maar als de Heer zijn tijd is en hij wil het, zal dat straks gebeuren. Punt. En ik bid ervoor. Dus dat is geloof activeren. Dus er zit verschil in geloof. En er zit verschil met dingetjes omgaan. Nou, dan ga ik even kijken wat de Heer Jezus zelf deed. Als we naar de Heer Jezus zelf kijken. Ik heb best veel opgeschreven, ik sla een paar stukjes over. Het wordt echt een heel bijzonder lang verhaal vandaag. Als we naar de Heer Jezus zelf kijken, dan zien wij in het leven van hem alleen maar doorbraken. Waar de Heer Jezus kwam, daar gebeurde wat, of niet? Waar hij kwam, gebeurde wat. Overal waar Jezus kwam, gebeurde wat. Lammen gingen lopen, blinden gingen zien, of er kwam een geestelijke strijd, of fariseeërs moesten hem niet, maar overal gebeurde wat. Er zijn veel plekken geweest waar ze hem hebben willen stenigen, omdat hij zei, ik ben de zoon van God, had mensen moeite mee. Overal waar hij kwam, gebeurde wat. Nou, zo moet ons leven ook worden, dat is de bedoeling. En wat mij gigantisch aan de Heer Jezus opviel, waarom was die kracht in Jezus aanwezig? Dat Jezus, waar hij kwam, gebeurt het gewoon, zeg maar. Daar gebeurt het gewoon wel. En ik denk, of ik geloof dat het dus kwam, omdat hij zelf had gezegd, en dat was ook zo, ik moet het anders zeggen. Ik moet het even, het moet doordringen, zeg maar. Ja, omdat hij zei, ik ben de zoon van God. Hij wist dat hij de zoon van God was. En hij stond daarin. Waar hij maar kwam, hij stond in zijn identiteit. En omdat hij in zijn identiteit stond, gebeurde er overal wat. En hij wist, God had zelf laten opschrijven, hij zelf heeft laten opschrijven in de Bijbel, dat alle macht en kracht aan hem onderhevig is. En hij geloofde dat. Hij geloofde dus ook God. Dus in alles, Jezus geloofde wat God van hem vond. En niet wat mensen van hem vonden. Ik denk dat dat kracht was. Er waren heel veel mensen die aan het commentaar van alles en nog wat. Wat hij deed. Maar dat interesseerde Jezus niet. Hij was daar dood voor. Snap je? Hij was daar dood voor. Voor alles wat mensen vinden of vonden, daar was hij dood voor. En hij geloofde alleen alles wat God zei. Nou, ik geloof als wij ditzelfde leven willen leven, dat wij hetzelfde als de Heer Jezus moeten hebben. Dat het ons alleen nog maar moet interesseren of uitmaken hoe God over jou of mij denkt. Dat is het enige wat belangrijk is. En hoe Pietje, Klaasje of Richard Greveling over jou denkt, helemaal niet interessant. Daar moet je dood voor zijn. En ik geloof dat hier ook, hier komen we op het punt van bevrijding. Er zijn heel veel mensen vast in depressie. In afwijzing, in aanklachten, in van alles en nog wat. Maar als wij gaan toe-eigenen wat de Heer Jezus zelf had, dus dat is het bovennatuurlijke leven gaan leven. En hij vond het alleen belangrijk hoe God over hem dacht. En als dat in ons leven gaat komen, dat wij op een punt komen dat we het alleen nog belangrijk vinden hoe God over ons denkt. En wat de mensen van ons denken, dat boeit niet. Dan gaan wij een nieuw leven in. Dan heeft het oude geen vat meer op ons. Dan wandelen wij geleid door de geest in het licht waar de duisternis geen vat heeft. Dan leef je dat je oude schepping dood is en je bent gaan opgestaan bent in een nieuw leven, of niet? Kunnen we dit volgen? Moet ik iets herhalen ergens? Oh, is het helder, hè? Dit leven moeten wij gaan leven. Dus het moet ons. Dus wat ook iemand. Ik pak gewoon Henriette als voorbeeld, ik weet niks. No. Maar stel je voor, ze worstelt ergens mee. Ik neem Inge, mijn nicht. Vind ik wel leuk. En stel je voor, Inge is depressief. En dat komt Dat Pietje en Klaasje en iedereen haar aanklaagt. Dit niet goed, dat niet goed, zus niet goed, zo niet goed. Maar wat zegt de Bijbel? Inge kan twee dingen doen. Die kan gaan meegaan in die depressiviteit. Kan bij mij komen, Richard, wil je voor mij bidden? En ik kan voor haar bidden en het wegsturen. En ze hebben een goed gevoel. Ik kan bidden voor vervulling van de geest. Goed gevoel, al dat soort dingen. Maar ze wordt niet vrij. Want zij leeft nog niet in de waarheid. Zij moet zelf leren. Ik heb helemaal geen gebed nodig op dit moment. Ik moet in de waarheid gaan staan. En de waarheid is altijd wat God over jou zegt. En dat is, jij bent mijn geliefde kind. En je bent volmaakt in de Heer Jezus. En ik zie ernaar uit om jou te ontmoeten. En wat de rest van de wereld van jou vindt, de mensen, is helemaal niet interessant. Daar moet je dood voor zijn. Dat ons oude ik is dood. En dat moeten we gaan begrijpen. Die is gewoon mos dood. Ik spreek soms met mensen, dat trigger ik ze extra. En dan komt ze, woep. Ik zei, dat is toch dood? Dat moet toch dood zijn? Oh ja, oké. Lukt ze soms bij mij ook wel. Moet er ook bij zijn. Ik ben ook niet altijd zo geweldig. Maar het is gewoon belangrijk dat we dit gaan pakken. Dus we gaan staan in de waarheid van God. En het moet ons alleen nog uitmaken wat God van ons vindt. En wat de rest vindt, is niet belangrijk. Nou, dan gaan we nog iets verder. Dan staat er. Ik vind het wel gaaf. Ik heb opgeschreven. Jezus zijn basisdenken was, ik ben Gods zoon. Ik ben gewoon Gods zoon. En dat kunnen wij ons ook toe-eigenen. Ik ben een zoon of jij bent een dochter van God. Wat een voorrecht, hè? Bijzonder, hè? Machtig, hè? Wij zijn zonen en dochters van God. En als we dat gaan beseffen en daaruit gaan leven, dan krijgen wij een leven van doorbraak naar doorbraak. Dan gaat er van alles en nog wat om ons heen gebeuren. Ik ga even kijken, ik sla weer een paar dingetjes over dat ik even op heb geschreven. Ja, dus we gaan naar Efeze 1, vanaf vers 18. Dus we hebben gezien wat er in het leven van de Heer Jezus gebeurde. Dat was doorbraak na doorbraak. Waar hij kwam, gebeurde er van alles en nog wat. En hoe kwam dat? Hij kende zijn identiteit. Ik ben de Zoon van God. En wij kennen onze identiteit ook. Wij weten, wij zijn in Jezus een nieuwe schepping. En het oude is voorbij gegaan. Dat is door. En dan staat hier vanaf vers 18, Paulus die maakt hier duidelijk aan Efeziërs, en dan zegt hij, hij bidt daar namelijk voor verlichte ogen van uw verstand, en dat is mijn gebed vanavond ook, dat ons verstand geopend wordt, puur ons denken, dat wij dit gaan pakken, dat we dit schakelen in ons denken, dat wij gaan pakken hoe het zit, oude schepping, nieuwe schepping, ik wil leven uit nieuwe schepping, ik laat mij leven, leiden, door de Heilige Geest. En ik ben een mens en ik wil wandelen in de waarheid. Nou, er staat hier, namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Dus hij gaat hier vertellen welke enorme rijkdom wij hier hebben ontvangen. Dan staat er, en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht, van de kracht van Jezus, is aan ons die geloven. Dus wat voor kracht is er in ons? Een alles overtreffende kracht is er in ons aanwezig. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Dus welke macht en kracht is er door de Heilige Geest in ons aanwezig? Dezelfde macht en kracht wat God gebruikte om Jezus te doen laten opstaan uit de dood. Dat is wat hier staat. Nou, dat is onze erfenis. Dat is wat in ons aanwezig is. Daar beseffen wij vaak niks van, hè. Maar als wij dit gaan pakken, hè. Dat die macht en kracht in ons aanwezig is, hè. Dan moet toch iedere zieke genezen kunnen worden. Als wij dit gaan pakken. Dan moet toch. Kijk, ik heb het meegemaakt, hè. Ik heb meegemaakt, in Zuid-Afrika ook, hè, ook met, en ook op andere. Hier heb ik het zelf meegemaakt met demonen uitdrijven, zeg maar. Wat voor strijd soms. Ik heb gehoord van sommige mensen, wat voor strijd in Zuid-Afrika. Maar nu begrijp ik Zach Poonen uit India tot en met. Ik heb les van hem ooit gehad. En die man die vertelde, ik kwam ooit bij een kerk. En ik kom daar bij die kerkdeur. En met dat ik die kerk naar binnen wil lopen, komt daar een jonge kerel van 25 of zo, loopt die kerk uit. En ik zie daar hoe zijn ogen staan dat hij demonisch gebonden is. Hij zegt, en ik loop naar hem toe en ik zeg tegen hem, zeg op, Jezus is Heer. Hij zei niks. En toen zeg ik tegen hem van, ga weg Satan, je hebt geen macht op hem. Uit hem in de naam van Jezus. Nou, en toen vertelde hij gewoon verder, ik heb gepreekt over dit en dat, sowieso, en verder zei hij niks. Dus iedereen was nieuwsgierig, hoe is dit afgelopen, snap je? En toen 5 minuten later was hij mooi stil, dus steek iemand zijn hand op. En hoe is dat afgelopen met die jonge kerel? Ja, welke jonge kerel? Ja, waar je zei van, ga weg van hem, Satan, ga weg uit hem, je hebt geen macht in hem, in Jezus naam. Oh, die was natuurlijk weg, zegt hij, snap je? Maar voor hem is dat zo normaal, want hij weet wie die in Jezus is. En welke macht en kracht in hem is. Hij weet het. En omdat hij het weet, en in zijn autoriteit staat, dan moet iedere duisternis of iedere demon wijken. Dat is gewoon, ga weg, Satan, je hebt geen recht. Pjoe, weg. De hele machten en krachten van de duisternis, zij sidderen. Als wij dit ons gaan toe-eigenen. Als we ons dit gaan pakken. Wie wij zijn geworden in Jezus. Dat we gaan leven, niet vanuit de grond hier waar we geboren zijn. Maar vanuit onze nieuwe schepping. In het bovennatuurlijke wat God heeft voorbereid. Als wij zo gaan leven met elkaar. En zo gaan wandelen. Als dit groepje de straat op gaat. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, we gaan overal mensen tot bekering komen. Hier moet ons hart naar uitgaan. Als wij een discipel van Jezus zijn. Daar moet ons hart naar uitgaan. Ja, en in het begin is het wel eens een keer lastig voor iemand bidden. Maar ik heb mij ook foefjes aangeleerd. In het begin dacht ik, ja, straks ga ik voor hem bidden, voor genezing. En er gebeurt niks. Dat is heel vervelend, snap je? Nu zeg ik tegen zo'n persoon, dan zeg ik, joh, ik voel op mijn hart. Voor mij wil God dat ik voor je bid, voor genezing. En als jij het oké vindt, wil ik daarvoor bidden. En wat er gebeurt, ik weet het niet. Maar ik geloof dat mijn God... Als hij vandaag de tijd vindt, jou kan genezen. En dan zegt iedereen, ja, ik wil graag even voor me bid. En dan bid ik voor die persoon. En als er wat gebeurt, gebeurt wat. Als er niet wat gebeurt, gebeurt er niet wat. Snap je? Waarom zeg ik dit? Omdat ik altijd na de tijd de vraag krijg van, maar als jij dit allemaal zo zegt, dan moet er ook bij iedereen dat of dat gebeuren. Dat is niet altijd zo. Aan het einde van de rit beschikt God. En hij weet wat het beste is. Als ik naar die zangeres kijk, bijvoorbeeld die Kinga Ban, hoe heet zij? Het is vreselijk dat zij haar gezin heeft moeten verlaten. Maar ze staat te juichen voor de troon van God. Ja? En ik geloof dat zij zo mega, mega, mega veel mensen heeft bereikt op deze wereld. Door wat hier gebeurd is in haar leven. Hoe het daar zit, ik weet het niet. Maar God is aan het einde van de tijd, of aan het einde van de tijd, altijd soeverein. En God is goed. En hij weet wat het beste is. Als ik kijk naar die kerel zonder armen en benen. Ik ben ook altijd zijn naam kwijt. Ja. Ik vind hem zo'n machtige kerel. Als ik hem zie. Dan denk ik echt joh. Onvoorstelbaar. Ik ben heel blij met mijn armen en benen. Maar als je ziet wat voor bediening die man heeft. Maar als, stel Pietje had met hem gebeden. En vroeg alles had er weer aangezeten. Had hij dan bereikt wat hij nu bereikt? Nooit. En daarom, wij kunnen natuurlijk niet in de gedachtegang van God gaan kruipen. Hè? Maar wij moeten gewoon doen wat de opdracht aan ons is. En dat zie ik hoe goed God is. Hè? Maar hij is zijn vrouw en zijn kinderen was gezien.
Ja, mooi.
Nou, menig is zo mooi voor zijn vrouw pleeg, zeg gezegd. Maar God geeft hem gewoon, snap wat ik bedoel? Want hij zegent ons. Maar wat is de zegen? Snap wat ik bedoel? Wat is nou de zegen in ons leven, zeg maar? De zegen is dat mensen gered worden voor de eeuwigheid. En God is goed. Als ik kijk hoe deze kerel ermee omgaat, ik had er nooit zo mee om kon gaan. En God wist het al lang. En hij wel. En hij is zo gegaan. En mijn machtige God, hij is soeverein, maar hij wil dat we gaan uitstappen. Efeze 1 vers 18, ik lees nog iets verder. Vanaf vers 21, daar staat, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, en elke naam die genoemd wordt, dat is de macht die in ons is, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Die zijn lichaam is en de vervulling van hem die in alles in allen vervult. Hier staat gewoon niks anders. Alle macht en kracht wat er maar bestaat in hemel en aarde, wat van Jezus is, is in ons aanwezig. En hij wil dat we daar gebruik van gaan maken. Ik ga een paar versen met jullie lezen uit 1 Johannes 5. Ik hoop zo hè, dat we dat pakken, hè, dat nieuwe leven uit hem te leven. Ons oude ik is dood. werken. 1 Johannes 5, vanaf vers 10. Daar staat, wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt. Omdat hij niet gelooft, heeft het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. En dan staat er, en dit is het getuigenis. Namelijk, dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft en dit leven is in zijn Zoon. En dan zegt hij, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Voor het woordje het in de grondtaal kunnen we invullen dat. Als we het na gaan zoeken, ik ben niet zo slim, maar ik heb zo'n app op de dinges en we kunnen alles onderzoeken. Dan kun je voor het woordje het dat invullen. En nu ga ik opnieuw vers 11 en 12 lezen. En waar het staat, vul ik dat in. En dan is vers 11. En dit is het getuigenis. Namelijk dat God ons dat eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. En wie de Zoon heeft, heeft dat leven van de Zoon. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft dat leven niet. Dus op het moment van onze wedergeboorte, waarin wij toe ontvangen, dat leven wat Jezus zelf hier op aarde ook had. Dat is wat wij hebben ontvangen. Met alle macht en kracht daarbij. Om uit te leven. Maar dat is alleen onze nieuwe schepping. En dat kunnen we alleen als we ons laten leiden door de Heilige Geest. Als ik dan kijk wat de Heer Jezus zegt. De Heer Jezus zegt zelf, je hoeft niet allemaal die Bijbelteksten erbij te zoeken hoor. Maar de Heer Jezus zegt zelf in Johannes 1, dat Hij het woord is, of niet? Johannes 1, de eerste paar versen, daar staat dat Hij het woord is. Hij is zelf het woord, de Heer Jezus is het woord. Dus ook, als wij de Bijbel lezen en het woord lezen, dan is het Jezus zelf die met ons praat. Dus we kunnen zo, we kunnen met iemand in gesprek zijn. Die is het soms herkend. Ik heb er wel eens een praatje met iemand. En na 3 minuten zegt hij, nou, wat vind jij ervan? Oh, man, ik was met hem in gesprek, maar ik heb alles gemist. Ken je dat? Ja? Je kan ook met iemand in gesprek weer, heb je ieder woord gehoord. Of niet? En dan kan je erop antwoorden, dan kan je erop reageren, dan kan je mee doen en laten wat je wil. Nou, zo kunnen wij de Bijbel ook lezen. Wij kunnen ieder woord gewoon lezen. En na 3 minuten, ik weet het, wat heb je gelezen? Ik weet helemaal niet wat ik gelezen heb. Of we kunnen ook, hey, het is Jezus die met mij praat. Op die manier verlangend het woord gaan lezen. En dan gaat hij met jou praten, dan weet je wat er staat. Dus hij is het woord, en er staat, hij is het leven, staat er in Johannes 1. En er staat zelfs bij, in hem is alles, en buiten hem is er niks. Het leven is in Jezus, en Jezus is in God, en God is in Jezus. Eigenlijk is Jezus alles, er is buiten Jezus helemaal niks. En in Jezus is alles, en het leven is in Jezus. En er staat in dezelfde tekst, en hij is het licht van de wereld, of niet? Dus hij is het woord, hij is het leven en hij is het licht. En eigenlijk zijn alle drie dezelfde. Alleen een bepaalde manier van beschrijving, wij snappen daar niks van. Maar in ieder geval, hij is het licht van de wereld. Denk erover na, het licht van de wereld. Alle licht wat er op de wereld is, dat komt uit hem. Anders is het er niet. Ieder lichtje, wie er in de hemel schijnt, aan sterren of wat dan ook, maar planeten. Het komt door hem en anders was het er niet. In de hemel is het zo'n licht. Het is een ondoordringbaar licht, zegt de Bijbel. Zo'n licht. Niemand kan God zien. Zo'n licht is God. Of niet? Dat zegt hij. Ik ben het licht van de wereld. Of niet? Maar dan gaan we naar Matteüs 5, wat hij daar zegt. Wat hij daar zegt. Oh, als wij beseffen wie we zijn, hè. Vanaf vers 13, daar staat, Heer Jezus zegt hier tegen zijn discipelen, u bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. En daar staat, daar zegt Heer Jezus, u bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. De Heer Jezus zegt hier, mannen, hij zit daar, ik zie dat zo voor mij. met 12 discipelen om hem heen. En hij praat met hen. Hij zegt, begrijpt dat hij toch? Ja, en hij had duidelijk gemaakt dat hij zelf het licht van de wereld is. Dat wisten zij. En dan zegt hij, u bent het licht van de wereld. Jullie zijn het licht van de wereld. Jullie zijn dat. En wij hebben net gezegd, wij zijn zijn discipelen of niet? Dus wat zijn wij? Als het tenminste goed functioneert. Het licht van de wereld. Of niet? Wij zijn het licht van de wereld. En je ziet hier, er is geen discipel die er tegen gaat, of niet? Niemand gaat er tegen, hè? Helemaal niks en niemand. Als we nu een stapje verder gaan kijken. De Heer Jezus, die heeft het hier gewoon duidelijk gemaakt. De Heer Jezus heeft natuurlijk in zijn loopbaan, toen hij met de discipelen op de aarde rondliep, hen heel veel verteld. Hij heeft ze heel veel verteld. En ze snapten van bar weinig dingen, snapten ze iets of niet. Heel veel dingen was echt, ze snapten er niks van, maar ze hielden het wel vast in hun hoofd. En toen kwam op een gegeven moment die kruisiging en de opstanding. En Jezus ging naar de hemel. En vanaf dat moment gingen ze dingen begrijpen, of niet? En toen kwamen ze in die bovenzaal. En dan kregen ze het licht te zien toen de Pinkstergeest werd uitgestort, of niet? En toen die geest werd uitgestort, de zalving op de discipelen viel, kregen zij openbaring. En toen gingen ze zien hoe alles zat. Toen gingen ze zien hoe het werkelijk zat. En toen gingen ze prediken. En mensen handen opleggen. Als Petrus voorbij kwam, voor de tijd snapte hij er geen bas van. Maar daar snapte hij, ik ben het licht van de wereld. Alle macht en kracht van Jezus is in mij aanwezig. En hij voorbij kwam, staat in de Bijbel. Ik vind het zo machtig, hè? Als zijn schaduw op iemand viel, werd hij genezen. Snap je? Want zij kreeg openbaring en zij beseften wie ze waren in Jezus. Op één dag ging ze prediken. 3000 Israëlitische Joodse mannen kwamen tot geloof. En we hadden alleen over de Joodse mannen. En ze lieten zich dopen die dag. Dat is een feest geweest, dat is een doopfeest. Zo is ook allemaal nadat zij een liedje hebben gezongen. Echt jongens, als wij wisten hè, wat de Heer heeft voorbereid voor jou. Ik heb vandaag door laten dringen mijn eigen hart voor mij. Dan denk ik, Richard, het wordt echt tijd dat je werkelijk in de waarheid gaat wandelen. Iedere dag opnieuw. En dat het jou echt niet meer interesseert wat er ook maar iemand van jou vindt of zegt. Het gaat er alleen nog om wat God van mij vindt. En wat Hij aan mij vraagt. Ik hoop zo dat we dit pakken, hè. Als wij dit pakken, hè, dan zal onze hele familie, onze gezinnen, alles zal nieuw worden. Alles zal veranderen. Heel Twenterand komt radicaal op de kop te staan. En zullen velen toegevoegd worden. Paulus zegt in 2 Korinthe 5 vers 17, dat je verder leest in vers 18. Dan zegt hij, God heeft ons daar, aan we die zalving ontvangen, door de Heilige Geest gelijk gaan leven. En beseffen, het oude is dood. Ik ben opgestaan, ik ben een hemelburger. Ik zit in een compleet andere wereld. Vanuit dat leef ik. En mag ik hier meer sturen op deze aarde? Als we dat gaan pakken, dan stijgt hij erachteraan. En ik heb je, zegt God, de bediening van de verzoening in jou gelegd. Omdat ik niet wil dat er iemand verloren gaat. Alles gaat erom dat mensen gered zullen worden. Het kan alleen als wij in de waarheid gaan leven. Werkelijk zijn waarheid. 1 Johannes 4 zegt, hij die in ons is, is sterker dan hij die in de wereld is, of niet? Nou, er zitten een paar demontjes in de wereld, of niet? En een vuil duiveltje. Maar toen de Heer Jezus over het meer bij Galilea kwam, en hij kwam aan bij de Gergesenen, toen kwamen die mensen uit de grafspelonken, maar ze zagen Jezus van afstand. En zij smeekten. Doe ons niet, pijnig ons niet voordat onze tijd gekomen is. Mom, alsjeblieft, in die wilde zwijnen gaan. En God laat het toe. Er waren meer dan 2000 wilde varkens die daar van die steile rots afging. En ze sidderden waar Jezus kwam. Want Jezus zei, ik ben de Zoon van God. Hij wist wie die was in Jezus. En als wij weten wie wij zijn in Koning Jezus, dan zittert het hele rijk van de duisternis. Als wij eens binnenkomen. Dan wordt alles anders. Depressie in een nieuwe identiteit bestaat die niet. Dus als jij hem in je leven hebt, dan gaan we straks wel bidden. Dan gaan we niet zomaar weg. Dan gaan we wel bidden. Maar we maken ook de keus. Het oude is voorbij gegaan. Ik ga opstaan in een nieuw leven. En daar is het niet. Al die stempels, alles en nog wat er is, bij God is het er niet. En dan kun je zeggen, ik praat daar te makkelijk over. De Bijbel zegt het. En ik heb de keus gemaakt, wat de Bijbel zegt, dat geloof ik. En wat de rest ervan vindt, het moet maar. Het moet maar. Maar ik geloof als we allemaal dit gaan doen, hè. Dat is helemaal niks apart. Dat is gewoon een keuze maken in ons denken. Herman zei het de vorige keer. Alles gaat om ons denken. En die boze wil altijd ons denken beïnvloeden, verduisteren. Maar wij moeten gaan opstaan in het nieuwe wat God heeft voorbereid. Ik heb een paar... misschien is het heel belangrijk. Het is niet de discipel, ik lees het gewoon voor, die het licht is. Wij zijn dus het licht van de wereld. Hè? U bent het licht van de wereld, zei de Heer Jezus. U bent het licht van de wereld. Dat is niet dat wij dat zijn, maar ik heb het erbij geschreven. Het is God in de discipel die er met zijn licht doorheen schijnt. Dat moeten wij beseffen. Want dan gaan we, anders gaan we weer denken van... Hé, ik kan het helemaal niet, ik heb dat niet inderdaad. Nee, dat klopt ook. Heb jij niet, kan jij niet. Maar het is God in jou. Als wij zijn keuzes maken, in zijn waarheid gaan staan... dan schijnt hij door ons heen. Machtig God, hè. Volgende heb ik erbij geschreven. Het licht in de discipel is het leven van God... Heb ik er nog eentje bij geschreven? Het licht in de discipel is ook de kracht van God. Alles is, alle kracht die in ons is, alle licht die in ons is, alle openbaring van het woord, alle power, alle vuur, alle aanbidding, is alleen maar Jezus in ons. En krijgt hij de ruimte in ons of niet? Heeft hij het voor het zeggen in ons of niet? Dan is het dus, we hebben Jezus aanvaard. Stap in. Wedergeboren. Prijs de Heer. Alles van de Heer. En dan komt Jezus in ons woord. En dan zegt hij, en dan moet je stoppen. Met al jouw gemerken, met al jouw dit en dat. Dan moet jij minder worden en ik meer worden. En dan moeten wij van die troon af en hij op die troon. En als hij bij ons op die troon komt te zitten. Wie heeft er nou geen verlangen dat dit om ons leven, om ons heen gaat gebeuren? Ik wel. En het kan eenvoudig. Als hij op de troon. Hij op de troon. Jezus op de troon. Wat een machtige God, hè. Het is dus niet jou of mijn kracht in ons, maar Gods kracht in ons. Wij zullen ook, dit heb ik ook opgeschreven, belangrijker. Wij zullen ook nooit verder komen, hè, in dit leven, in deze kracht, dan ons denken of ons uitspreken. Ik ga dit uitleggen. Wij gaan nooit verder komen in die kracht en die power, als ons denken niet onwijs groot is. Snap je? En als ons uitspreken ook niet groot is. Ik heb ooit een beeld gezien. Waar ik vanmiddag bij bepaald toen ik hiermee aan voorbereid was. Dat de stadions vol mensen zullen komen. Dat geloof ik. Dat ik dat mee ga maken. Dat zoveel mensen in dit gebied van Nederland gered gaan worden. Dat letterlijk stadions vol gaan komen. Ik krijg contact met Gerrit. En misschien Gerrit die toch. Ik heb nog iemand gesproken die heeft toch gezien. En toch ben ik er te weinig mee bezig geweest. Maar wil de Heer dat ik het ga uitspreken? Heer, wanneer is dat moment dat die stadions vol er zijn? Heer, wat moet ik doen zodat dat gaat gebeuren, Heer? Snap je? Ik moet het gaan pakken in mijn denken. Ik heb het beeld gezien. Ik heb er wat geloof voor. Maar ik moet het gewoon geloven. Want dan gaat het gebeuren, zegt de Heer. Dus als hij ons iets laat zien... Moeten wij dat gaan geloven? Dan moeten we ons geloof activeren. Nou, gaan er dingen gebeuren. Dus we zullen ook nooit verder komen dan ons denken of uitspreken is. Dus het is belangrijk dat wij zien wie we in Jezus zijn. Dat in hem alle macht en kracht in de hemel en aarde. Voor hem is niks onmogelijk, of niet? Daar kan iedereen amen op zijn. Nou, dus hoe ver kunnen we gaan denken? Voor hem is niks onmogelijk. Kan gewoon. Nou, hebben we mij dan zien? Ik geloof daar. Punt. Nou. Als de Heer Jezus zegt dat wij zieken mogen genezen en demonen mogen wegsturen, dan denk ik dat hij ermee bedoelt, pak dit nou en ga dit doen. Het is allemaal voor ons nieuw terrein, voor ons allemaal. Het is allemaal nieuw terrein, tenminste voor velen van ons. Maar hij zegt dat omdat hij wil dat we dit gaan pakken. Hoe vaak is het niet dat iemand belt, God zit iedere week in de kerk en die belt... En die zegt, ja, die en die heeft last van demonen. Je moet echt een keer komen binnen. Maar hoef ik niet voor te komen. Want diezelfde Jezus woont in jou. Hij gaat niet om Richard Grevelink weg. Hij gaat alleen maar weg. Omdat Jezus het zegt. Dus wij hier ook. Activeer ons geloof. Ga staan in wie we zijn in Jezus. Ga staan in de waarheid wat de Bijbel zegt. Kijk, als ik er nog een paar heb, dan zullen er doorbraken in ons leven komen. Dat geloof ik. Geloof dat meer mensen? Amen. Kijk, dit is dus uitstaan. Snap je? Daar hebben we geloof voor. Als je echt wil groeien en vrij wil worden, moet je het belangrijk vinden hoe God over jou denkt. En wat mensen vinden is totaal niet belangrijk. Dus ik herhaal. Als jij echt wilt groeien, of je bent ergens gebonden, depressie, wat dan ook maar. Ja, als je echt wil groeien en vrij wil worden, moet je het belangrijk vinden hoe God over jou denkt. En wat mensen vinden is totaal niet belangrijk. En dan heb ik er nog eentje. Je moet dus een keuze maken om datgene wat God van jou zegt in de Bijbel te geloven. En ik te onderstaan, dan zul je vrij worden. Punt. Dit was hem vandaag. We hebben een goede God, hè? En dit is dus wat de Bijbel bedoelt met, hé, hey, wanneer we wedergeboren worden, zijn we een baby in het geloof. Maar hij wil dat we volwassen worden. We gaan leven uit zijn macht en kracht. Dat wonderen, dat zullen wonderen en tekenen ons gaan volgen. Dus het is niet ieder gebedje, het is in de waarheid gaan wandelen. Jezus is de weg om in de hemel te komen. Hij is de waarheid. Als wij in de waarheid gaan wandelen, dan zijn wij in hem, worden we geleid door hem. En dan zullen wij leven. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Nou, waar we mee begonnen was een mooi einde, denk ik zo. Ja, joh. Ik zie uit wat er vanaf nu gaat gebeuren.
Toch niet. Oh, God.